Meneer, wilt u ophouden met de Oekraïne? Ja, hoezo? Zo heb ik het geleerd. U zegt toch ook niet, ik ga naar Paris. U zegt, ik ga naar Parijs. Dat is net zo stom, hè? U zegt toch ook niet, ik ga naar Moskou. Nee, u gaat naar Moskou. Dus hou op met die zeurpieterij.
Het Verlossen, kunt u mij horen?
Dat is wel interessant om de aflevering nog even terug te luisteren, mocht je die gemist hebben, over Wilders, die vorige week heeft aangegeven, ik ga geen premier worden.
Ik wou eerst een ander onderwerp aan de orde stellen, als je het niet erg vindt.
Zeker, vertel.
En dat is namelijk dat er een merkwaardige sfeer is ontstaan, waarbij allerlei deskundigen, liefst ook voorzien van omvangrijke militaire uniformen, beweren dat er een goede kans is in de komende 10 jaar op een grote oorlog in Europa. En dan groot, kennelijk nog groter dan wat we nu in de Oekraïne bij de hand hebben. En dat zou allemaal het gevolg zijn, nietwaar, van de enorme ambities, het revanchisme van het huidige Rusland. Ik geloof daar eerlijk gezegd geen kloot van. Ja, we zitten met een conflict in Oekraïne. Laten we dat eerst eens even nauwkeurig beschrijven. Want als je de krant mag geloven, nou, die Russen zijn daar eigenlijk massaal aan de winnende hand. Dat is een... Nou, als we echt nou niet even doorpakken, dan is die oorlog sterker nog. Eigenlijk heeft Rusland al gewonnen. Hallo? Wat waren de intenties van Rusland? De intenties van Rusland waren om in enkele dagen de hele Oekraïne te veroveren. En dan te voorzien van een Rusland-vriendelijk regime in Kiev. Daar is niets van terechtgekomen. In feite vechten de Russen daar vanuit een verloren positie, die in geen enkel opzicht beantwoordt aan de wensen die Rusland oorspronkelijk had. Moeten wij zorgen dat we die Oekraïners behoorlijk bewapenen? Loopt dat niet fijn? Dat is zo klaar als een klontje. Zijn de Russen in staat om vanuit die frontpositie die ze daar nu innemen, nietwaar, een massale succesvolle aanval op de rest van de Oekraïne te doen? Bij mijn weten absoluut niet. Dat hele gedoe bij dat Avdiivka heeft ze 17.000 doden gekost. Dat was een succesje wat ze hard nodig hadden, omdat Poetin verkiezingen heeft in komende maart, als ik het goed heb. Dus daar zit ook wel een beetje een propagandistisch toontje aan. Ik begrijp uit ander en iets normaler militair commentaar dat er geen sprake is dat Rusland massaal in de aanval zou kunnen gaan, nietwaar, laat staan met de methodes die zij gebruiken, en waarbij enorme aantallen mensen om het leven komen. Er stond ook een staatje in Economist dat de Russen hebben nu al tussen de 66.000 en de 38.000 doden te betreuren. Dat is niet iets wat je eeuwig vol kunt houden. En dan komen we aan een ander punt, wat nog wel eens bij deze dramatische verklaring uit het oog wordt verloren. Rusland heeft 140 miljoen inwoners. Dat zijn er sowieso al 2 miljoen minder dan 20 jaar geleden. De Russische bevolking krimpt. Rusland heeft te maken met een omvangrijke brain drain. Als je iets kunt, dan probeer je zo snel mogelijk uit dat klote land weg te komen, om hele begrijpelijke redenen. Ik wijs er maar op, dat wordt ook allemaal nogal makkelijk vergeten, dat Europa 450 miljoen inwoners heeft. En dat de Europese Unie naast China en de Verenigde Staten de grootste productiecentrum en markt ter wereld is. Er zijn 3 grote wereldspelers: de Europese Unie, de Verenigde Staten en China. De EU is een belangrijker markt voor de Chinezen dan de Verenigde Staten zijn. Dat zou je ook niet zeggen als je er iets over leest, maar zo is het geregeld. En de Chinezen hebben helemaal geen interesse om die markt op korte termijn, om wat voor reden dan ook, te verliezen, vanzelfsprekend. Dan heb je dat verhaal dat wij eigenlijk, natuurlijk, we hebben alles enorm verwaarloosd op militair gebied. Dat is grotendeels juist, daar kunnen we iets aan doen. Heeft Europa helemaal geen militaire industrie? Helemaal niet. Europa heeft een vrij omvangrijke militaire industrie, alleen is die versnipperd. Niet waar? Maar als je een plan op zou stellen, harmoniseer en organiseer, dan is Europa in staat tot een zeer omvangrijke militaire productie.
Dat zou op een oorlogseconomie moeten lijken, hè?
Ja, dat zou iets. We moeten er iets extra aan besteden dan we nu doen. Laten we zeggen, in plaats van 2% maken we 3% van. En zorgt dan, maar het is ook verdeeld een organisatieprobleem en een harmonisatieprobleem. Het is er wel, maar je moet het ook kunnen benutten.
Ja, maar wij zijn niet direct in oorlog met Rusland. Dus kun je dat wel
helemaal afdwingen? Helemaal niet.
Maar kun je dat dan wel afdwingen?
We hoeven we helemaal niet af te dwingen, want ons militaire budget groeit als koe. We zijn van, weet ik het, net boven de 1% zijn we nu dik op weg.
Vanwege die dreiging.
Naar 2%. Alle frontstaten van waar Rusland aan grenst, niet waar, daar zit het al. Precies. Op 2%.
Maar de argumentatie daarachter is, die dreiging is er, dus we moeten de budgetten verhogen.
Maar nu de vraag, want die strategen die ons die verschrikkelijke grote oorlog in Europa voorspellen.
Niet de minste overigens, hè?
Ja, nee, niet de minste, maar diezelfde geweldige strategen hebben mij verzekerd. Niet waar, via de media, niet persoonlijk. In de afgelopen jaren dat Rusland er minimaal 5 tot 10 jaar over zou doen om de verliezen die ze nu hebben geleden in de strijd in de Oekraïne, om die weer op peil te brengen, om die weer te compenseren. 5 tot 10 jaar. En nou moet ik geloven dat Rusland in diezelfde periode ook nog eens gaat beginnen, want dat is het, aan een enorme revanchistische oorlog, waarbij ze eerst niet waar in paps, in een knip van de vinger, de Baltische Republieken onder de voet lopen. En hoezo gaan ze dan dwars naar Polen of zo? Hoe moet ik mij dat voorstellen? En waarom zou Rusland dat in godsnaam doen? Kijk eens, wat Rusland in de Oekraïne doet, is vanuit het Russische perspectief heel begrijpelijk. De Oekraïnse Republiek, onderdeel van de Sovjet-Unie, was na Rusland de belangrijkste, verreweg de belangrijkste republiek. Ruim over de 40 miljoen inwoners. Voor Sovjet-begrippen zeer moderne en productieve industrie. En bovendien, zoals we alle weten, een enorm effectieve landbouw. Want de Oekraïne is, op één na of de grootste graanexporteur ter wereld. Overigens heeft de Oekraïne niet waar bij al dit deze noodlottige berichten een zo groot deel van de Russische Zwarte Zeevloot uitgeschakeld, dat die graanschepen in ieder geval weer normaal kunnen worden beladen in weet ik, waar is het, Odessa en door de Bosporus de Zwarte Zee weer kunnen verlaten. En dan is het natuurlijk, de thematiek is van ja, ik hoop dat de mensen nu wel in de gaten hebben hoe de machtsverhoudingen eigenlijk liggen. De EU heeft 3 maal zoveel inwoners als Rusland. Het bruto product van Rusland is van dezelfde afmeting als dat van Spanje. Kijk, als in Spanje iedereen alles op alles zou hebben gezet in een dictatoriaal systeem om artilleriegranaten te produceren, dan ben ik ervan overtuigd, dan zou Spanje ook enorm veel fantastische artilleriegranaten kunnen produceren. Dat is wat Rusland gedaan heeft. Dat is wat zo'n land kan, waar niemand kan tegenspreken. Dus dat betekent dat vooral in de mobilisatie, niet waar, kun je aanzienlijke successen behalen. Denk aan Rusland of aan de Sovjet-Unie bij de Duitse inval in 1941. Dat is een enigszins vergelijkbaar verhaal, zou je kunnen zeggen. Maar nogmaals, Rusland vecht in een... Heeft Rusland de oorlog in de Oekraïne verloren? Ja, naar mijn idee hebben ze die verloren. Ze proberen te redden wat er te redden valt.
Maar waar baseer je dan op dat ze hem verloren hebben?
Als je het vergelijkt met de oorspronkelijke intenties. De kans dat de Oekraïne, ik moet zeggen Oekraïne, hè, dan krijg je weer zo van, meneer, wilt u ophouden met de Oekraïne? Ja, hoezo? Zo heb ik het geleerd. U zegt toch ook niet, ik ga naar Parijs. U zegt, ik ga naar Parijs. Dat is net zo stom. Hè? U zegt toch ook niet, ik ga naar Moskwa. Nee, u gaat naar Moskou. Dus hou op met die zeurpieterij. Dat zou ik... En dat ze dat dan eindeloos mee doorgaan met dit soort van op- en aanmerkingen. Maar goed, de oorspronkelijke intentie was de hele Oekraïne terug te krijgen. 1 ding kunnen we
nu... Maar dat kan toch nog gebeuren?
Nee, dat kan echt gebeuren. Dat wilde bij mij absoluut niet in. Dat zou die effectiviteit heeft Rusland niet. Dat zou een militaire inspanning vragen waartoe Rusland feitelijk niet in staat is. Bovendien zitten we dan met een probleem. Daarom dacht ik in de tijd ook, Poetin gaat dit niet doen. Want toen hadden de Russen 200.000 man klaarstaan langs de grenzen van de Oekraïne. De Oekraïne, dat vergeten we ook altijd. Iedereen doet net alsof het net zoiets is als de provincie Gelderland, maar zo is het niet. Het is groter dan Frankrijk. En Frankrijk is het grootste land in West-Europa. De Oekraïne is ruim 600.000 vierkante kilometer. Maar waar mag ik daarop wijzen? Om dat te bezetten, zeker bij een bevolking die alles in het werk zal stellen om die eventuele Russische bezetting tegen te werken, heb je veel meer dan 200.000 man nodig. Bovendien, ja, dat zei ook Jaap de Hoop Scheffer in een interview. Ja, Poetin wil zijn Empson en Pinsen imperium terug. En dan denk je, wat zou dat dan zijn? Moet de DDR ook weer terug naar Russische bezetting?
Nou, Polen
of zo?
Wordt wel eens genoemd.
Polen moet weer terug naar Russische bezetting. Hou nou toch op, joh. Wat is dat nou voor ontzettende kleskoek? Want dan moet hij tenslotte iets concreets zeggen. En dan blijkt het te gaan over Georgië en Moldova. Nou lijkt me Georgië strategisch inderdaad wel heel ongelukkig gelegen als het zich wil ontworstelen aan de harde hand van Moskou. Maar bij Moldova wil ik hem nog wel eens zien, want daar zit per slot van rekening de Oekraïne tussen. Nou, en nu ook dat gerucht over Transnistrië, dat bleek ook in feite niet juist te zijn. Dus laten we dit nou eens allemaal, laten we nou de werkelijke machtsverhouding eens in het oog houden. Niet die van deze week, nee, de machtsverhoudingen, want dat zijn de voorspellingen. Een grote oorlog in Europa. Waarbij natuurlijk steeds de thematiek is, ja, de Amerikanen zullen ons in de steek laten. Want als Trump komt, dan wordt gekozen, dat moeten we ook nog even afwachten. En dan zal Trump onmiddellijk zeggen, Amerika verlaat de NATO. Oh ja, dat wil ik nog wel eens zien. De volksvertegenwoordiging, althans de Senaat, is daar helemaal niet voor. Sterker nog, ik denk dat er in de Verenigde Staten feitelijk, als je uitlegt wat er aan de hand is, helemaal geen meerderheid voor zo'n standpunt zou zijn. Amerika is natuurlijk het belangrijkste, strategisch het belangrijkste land ter wereld. En een deel van dat strategische gewicht zit hem nou juist in het feit dat Amerika, nietwaar, ook in Europa een vinger in de pap heeft. Een strategische vinger. Want we moeten wel af van dat idee. Wat zijn die Amerikanen toch lieve schatten dat ze ons gratis verdedigd hebben tegen de Russen. Hoe is het mogelijk en dat terwijl ze dat helemaal niet hoefden te doen. Kom op, de Amerikanen hebben dat gedaan omdat het voor de Amerikanen strategisch van belang is. Dat Europa, nu in casu de Europese Unie, niet gedomineerd wordt door een vijandige macht.
Dus ze hebben er een eigen belang bij wil je eigenlijk
ja,
zeggen.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk is dat zo. De NATO is het meest effectieve en best werkende bondgenootschap wat we hebben gecreëerd na de Tweede Wereldoorlog. Moeten wij daar zelf iets meer aan bijdragen? Ja, zonder meer, dat is helemaal geen probleem. Dus nogmaals, het gaat er mij niet om dat ik vind dat we niet wat harder moeten werken aan onze zelfverdediging. Zonder meer moeten we dat doen. Maar kunnen die generaals en die andere hotenbetoten ophouden met dat gelul over een grote oorlog in Europa? Er wordt een forse oorlog gevoerd en veel meer dan die forse oorlog die er gevoerd is, tot veel meer is Rusland helemaal niet.
Oké, maar één aspect wel even eruit halen wat ze ook zeiden. Want ze zeiden, er speelt natuurlijk ook nog iets in het Midden-Oosten. En ze zeiden, op een gegeven moment kunnen misschien al die verschillende lokale oorlogen, kunnen die ook uitmonden tot iets groters.
Nou, dat zie ik helemaal niet gebeuren. Wat hebben die met elkaar te maken?
Nou ja, misschien dat je nu die link niet ziet, maar er kan natuurlijk iets gebeuren waardoor die link opeens wel ontstaat.
Ja, dus dat Iran valt Israël aan. Iran kijkt wel link uit. Dat gaat Iran helemaal niet doen.
Nou, de Amerikanen spelen in beide oorlogen een rol.
Zeker, zeker. En ten aanzien van Iran ook een vrij stomzinnige rol. Omdat er lag een akkoord en dat is door Trump opgezegd. Maar goed, dat zal ook wel niet meer goed komen. Maar Iran weet natuurlijk precies, ja, Iran begint geen oorlog. Daar geloof ik helemaal niets van.
Maar we hebben het al eerder over gehad. Hè? Ze zeggen dit om die financiële middelen vrij te krijgen.
Ja, begrijp ik wel. Maar ik vind het kwalijk. Ik vind het, als je even je knopen telt. En dan vooral wat ik natuurlijk nog vooral raar vind, is dat we eerst moeten horen dat het Rusland 5 tot 10 jaar gaat kosten om sowieso weer enigszins militair op peil te komen. Zagen we ook al die foto's van die ontplofte tanks, zal ik maar zeggen, ja, waar die koepels van afgeblazen waren. En nu moeten we geloven dat Rusland, een land met een bruto nationaal product ter grootte van Spanje, met een heel beperkt productieapparaat zou binnen 10 jaar in staat moeten zijn een grote oorlog. En dat dan moeten we denken aan...
Ze spreken elkaar dus eigenlijk tegen, zeg je.
Ja, wat een gelul. Ik vind dat... Dit kun je toch ook redelijk benaderen, dit vraagstuk.
Wat zouden ze kunnen zeggen om die...
Bovendien, wat Poetin in Oekraïne heeft gedaan, is verklaarbaar vanuit de geschiedenis van Rusland, Sovjet-Unie, Poetin enzovoort.
Maar dan is het toch ook verklaarbaar dat hij doorgaat?
Waarom zou in godsnaam Poetin Polen willen bezetten, niet waar? Terwijl we allemaal weten dat de Russen er niet in geslaagd zijn om in de Koude Oorlog om Polen effectief te bezetten. Dat empire van de Sovjet-Unie is niet voor niks opgegeven door Gorbachev. In feite omdat het een krakkemikkige zooi was die een hoop geld kostte.
Hmm. Wat zouden ze wel kunnen zeggen, die hoge houten metoten, om zeg maar hetzelfde doel te bereiken, namelijk financiële middelen vrij krijgen, zonder dan te dreigen met een hele grote oorlog?
Nou, laten ze eerst eens uitleggen waarom we nu plotseling allerlei tekorten in de Oekraïne hebben. We beloven van alles, de tranen druppen ons over de wangen. En feitelijk begrijp ik uit alle verhalen van dat front daar, niet waar, dat ze aan alles gebrek hebben.
Ja, maar die Oekraïnse legertop zei ook, er is een verschil tussen toezeggingen en wat er daadwerkelijk hier bij ons binnenkomt.
Nou kijk, laten we dat dan eens verbeteren.
Wat gebeurt daar dan? Wat zit daartussen?
Nou, wat daartussen zit is dat Europa natuurlijk, ja, zoals gewoonlijk, allemaal kleine conflictjes en frictietjes heeft. En natuurlijk wat ertussen zit is dat stomme Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dus weigert om die extra portie ter beschikking te stellen.
Dus heel veel schijven, heel veel verschil. En dat zorgt eigenlijk voor dat het niet efficiënt werkt.
De spullen zijn er wel. En dat geldt ook weer voor die oorlogsindustrie.
En dat gaat in
maar
de autocratie.
Maar een grote oorlog binnen 10 jaar in Europa. Kom nou, rauw. Ik bedoel, wat zijn dit nou voor stratega? Van lik met vestje. Ik bedoel, laten we wel wezen. Het huidige Rusland is een totaal andere propositie dan Nazi-Duitsland.
Ja. Maar snap je wel dat mensen het lastig vinden om dit aan te nemen, omdat ze zeggen, ja, die van Rossum die zei ook dat ze helemaal Oekraïne niet binnen zouden vallen. En dat hebben ze ook gedaan.
Ja, dat hebben ze gedaan. Dat hebben ze geweten ook. Want ze hebben er natuurlijk een potje van gemaakt.
Ja. Maar wat is er dan, denken mensen misschien wel, wat is er dan hier wel van?
Rossum had heel wat beter nagedacht over de inval in de Oekraïne dan Poetin.
Ja, maar dat weet ik. Dat heb je al vaak uitgelegd. Maar het gaat er meer om van dat mensen denken van, ja, toen zei hij ook dat en toen gebeurde ook het andere.
Ja, ik kan alleen wijzen op het feit dat wat ik nu allemaal gezegd heb, dat grotendeels lijkt mij hout te snijden. En dat het een voorspelling van een grote oorlog in... Bovendien, daar zou de NATO een rol gaan spelen. Want de Baltische Republiek en Polen, dat zijn allemaal leden van de NATO. Ja. Ik geloof ook helemaal niet, wat iedereen schijnt te geloven, dat de Amerikanen zonder voetstoot zomaar de NATO zullen opgeven. Ook als Trump dat zegt, want die grote oorlog binnen 10 jaar, weet je wie alweer weg is na 10 jaar? Trump. Als Trump gekozen wordt, dan is hij na 4 jaar weg. Amerika, daar zit dan toch, denk ik, meer stabiliteit in, meer continuïteit dan je denkt. Eenvoudig omdat de NATO en de rol die Amerika in de NATO heeft, ook in het voordeel van de Verenigde Staten zelf is. Ze doen dat niet alleen omdat ze ons aardig vinden, ze doen dat om nuttige strategische redenen.
En is dit puur rationeel wat je nu zegt, of hou je hier ook rekening met een gevoelscomponent?
Dit is puur rationeel.
Want ik zou me kunnen voorstellen dat het op een gegeven moment ook op gevoel escaleert.
Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Denk aan Poetin. Nou ja, goed, dan zijn we gek. Het is een beetje dezelfde gekkigheid als wanneer Xi Jinping toch besluit in zijn koortsdromen om Taiwan te gaan bezetten. Ja. De kwestie is natuurlijk dat ik Poetin verkeerd bekeken heb, verkeerd geanalyseerd heb, om de eenvoudige reden dat hij zich door zijn emoties heeft laten voortslepen. En bovendien kennelijk heel, heel slecht voorgelicht was over de staat van, staat van zijn eigen leger en de mogelijkheden van de Oekraïne om iets terug te doen.
Er zijn wat lezingen
al van... was het voor iedereen enorm verrassend dat Oekraïne zo verrassend, niet waar, aan de plannen van de Russen eind heeft gemaakt.
Ja. Er zijn ook wat lezingen van mensen die zeggen van, hij heeft in die coronaperiode is helemaal gek geworden. Hè? En is helemaal in zijn eigen leven.
Ja, vanwege die rare tafels en zo, daar zou je aan kunnen denken. De andere kant van deze zaak is dat ik ook niet geloof dat de Oekraïne op korte termijn of op welke termijn dan ook in staat zal zijn om dat oostelijke stuk Oekraïne wat nu in bezit van de Russen is. Omdat je natuurlijk aan dat front zie je een heel interessante situatie. Dat aan zo'n front is de defensieve partij is altijd niet aan de winnende hand, maar die lijkt wel de sterkste hand te hebben. De offensieve partij heeft veel meer mensen nodig en veel meer artilleriegranaten om een serieus offensief uit te voeren. Bovendien blijkt dat als de defensieve partij die defensie prima georganiseerd heeft, daar hebben ze alle tijd voor gehad, dat je daar dan dus niet doorheen komt. Dat is de reden dat dat zomeroffensief van Oekraïne, dat dat mislukt is. Ik zou zeggen, als het nu omgedraaid is en de Russen zijn in die sterkere positie en die zijn van plan om langs die, want dat is nogal een gewoon 3000 kilometer, die dat hele front, die zullen op een aantal punten in de aanval gaan om kleine tactische succesjes te boeken. Ja, dat zou kunnen. Dan is het zaak voor Oekraïne om zich effectief te verdedigen. Ik begrijp dat niet op alle punten langs die grens het geval is. Nou ja, zorg dat dat dan in orde komt op zichzelf. Maar Avdiivka is een tactische overwinning aan een lang front in een oorlog die voorlopig Rusland bezig is te verliezen. Namelijk, ze zullen nooit meer in het bezit van de Oekraïne komen onder de huidige omstandigheden. Hoe het over 200 jaar is, dat weet ik niet. Maar Oekraïne zal gewoon lid worden van de Europese Unie en van de NATO.
En in hoeverre hou je rekening met een gamechanger aan Russische zijde? Ze werken natuurlijk samen met Noord-Korea, maar ook met andere landen die wapens kunnen leveren, die versterking kunnen leveren, die misschien voor een verandering, kanteling zorgen.
Ja. Maar die zijn met z'n allen niet in de verste verte niet, hebben die het productievermogen wat het Westen heeft. Maar het Westen moet wel gemobiliseerd worden. Maar dat moet je niet doen door te zeggen dat er een grote oorlog in Europa komt. Nee. Daartoe is Rusland helemaal
maar
niet.
Maar door meer uitleg en transparantie.
Ja, en door. Maar goed, dat geldt natuurlijk in feite voortdurend voor de hele EU. En dat we daar natuurlijk politiek gesproken, dat is het zwakste punt van Europa. Dat zijn al die godvergeten populisten met hun pro-Putin-kletskoek.
Ja, ja, dat werkt ook niet mee.
En nee, dat werkt niet mee. Nee, we hebben de Europese verkiezingen. Neem zo'n partij is de PVV.
Ja. Welke rol gaan de Europese verkiezingen hierin spelen, denk je?
Een hele behoorlijke rol, ben ik bang.
Ja.
En dat komt natuurlijk omdat de meeste mensen niet de flauwste ideeën hebben sowieso van wat er precies in de wereld gaande is.
Nee. Hey, en nog eventjes één vraag over iets wat Zelensky heeft gezegd. Namelijk, die zei van, nou ja, misschien moeten we toch eens gaan praten over vrede. Volgens mij noemde die zelfs Zwitserland als locatie waar dat dan moest plaatsvinden.
Ah, mooi land, lekkere bergen.
Ja, neutraliteit natuurlijk.
Ja.
Maar is dat iets wat op korte termijn realistisch is?
Heb je het gelezen
dat hij dat zei?
Ja, ik kan me voorstellen. En ik heb al eerder gesuggereerd dat er volgens mij altijd wel op enig niveau gepraat wordt. En ik zou zeggen, ja, het is Oekraïne doet er verstandig aan om dat gebied op te geven. Maar ik heb ook alles gezegd. Dan kan ik makkelijk zeggen hierachter in die auto. Van op jongens, geef het prijs. Het is toch iets minder dan 20% van het totale territorium van Oekraïne. Maar ja, de industrie die daar staat is totaal verouderd. Die steden zijn volledig in elkaar geschoten. Het is wel...
Ja.
Nou ja, maar goed, dat is aan hen, niet aan ons om dat te zeggen.
Nee, zeker niet.
Aan ons is het om ons wat we beloofd hebben aan Oekraïne, om dat ook daadwerkelijk en a tempo uit te voeren.
Hey, heb je dat nog gelezen over Navalny, dat hij onderdeel was van een gevangenenruil en dat toen Poetin daar lucht van kreeg?
Ja,
dat hij...
ik heb geen idee of dat waar is. Dat werd gezegd in het Navalny-kamp. Wat natuurlijk enorm opmerkelijk was die begrafenis van Navalny.
In Moskou, ja, hè?
Duizenden mensen voor op de been zijn gekomen. Wie had dat nou verwacht? Iedereen had gedacht dat het een kleinschalig door de politie gecontroleerd gebeuren zou zijn. Dan was die politie, die was er wel, maar het is toch een vrij opmerkelijk fenomeen.
Hoe verklaar je dat?
Ik weet niet, dat mensen toch... Ten eerste denk ik natuurlijk dat er in Rusland een omvangrijke... Want je begrijpt dat voor iedereen die gekomen is... Zijn er 10 mensen die misschien wel hadden willen komen, maar niet durfden te komen of niet konden komen of weet ik veel wat. Ja, het is een vrij opmerkelijke gebeurtenis, ja. Ja, ja, Poetin zal zeggen, kan mij verder geen zaak schelen.
Hij is toch dood.
Trouwens, bij die 10 jaar, mag ik dat er nog even bij zeggen, over die grote oorlog over 10 jaar, dan is Poetin 80 als ik het wel
ja,
heb.
Ja.
Dan beginnen wij te wennen aan 80ers in waar dan ook maar. Wie ben ik om er iets over te zeggen? Maar dat ook over 10 jaar kan dat ook allemaal er heel anders uitzien. Maar om uit de losse pols met het uniform aan te zeggen dat er binnen 10 jaar een grote oorlog in Europa zal uitbreken, vind ik totaal onverantwoordelijk.
Dat is ook nog een scenario, hè? Dat Poetin vervangen wordt en dat er een, dan komt een opmerkelijke fietser voorbij. Die, je denkt het is carnaval, maar dat is al lang voorbij. Wat heeft hij aan? Het is een soort van stierenpak of een koeienpak. Ja,
waarbij de billen sterk geaccentueerd worden. Het is vrij geestig.
Ik vermoed een student. Ja. Het lijkt me geen huwelijks
je weet.
Act.
Het studeren is ook natuurlijk een fase van het leven. Waarbij je nog heel even kunt denken, ik kan net zo gek doen als ik zelf wil.
Nou, dat kan daarna ook nog. Alleen dus iets.
Ja, daarna heb je er een stuk meer last van.
Last van dat het veroordeeld wordt, bedoel je, door je omgeving? Of?
Nou, zoals dit wat deze jonge meisje, weet ik niet wat dat aanhaalt. En nou heb je gesolliciteerd bij IBM als IT-medewerker. En je eerste week verschijn je in dat pak op kantoor. Dan maak je het daar niet lang, dat kan ik je wel vertellen.
Nee, maar het is wel leuk toch in het serieuze leven om af en toe een beetje gek te doen. Dat is wel leuk, toch?
Ja, maar er zijn vrij duidelijke grenzen, toch?
Ja, die we onszelf hebben opgelegd.
Ja, wat ik zo opmerkelijk vond, ik heb natuurlijk mijn ganse leven college gegeven. Of dan bijna mijn ganse leven. En van die universiteit is nooit iemand komen kijken of ik dat wel goed deed. Dat deed ik het vrij redelijk, want er zaten altijd wel mensen. Maar je zou toch zeggen, er moet ook een soort controle zijn op die werkzaamheden. Dus ja, ik heb ook wel eens gedacht, wat zou er nou gebeuren als ik op zo'n ochtend, nou ik gaf nooit college 's ochtends, als ik op zo'n middag in mijn blootje kwam met een groene zwembroek aan. En ik met een gitaar, waarop ik steeds liedjes zou tevoorschijn zou brengen. Zouden ze dan een keer komen kijken of zouden dan geprotesteerd worden?
Ik denk wel dat het spraakmakend zou zijn.
Ja, dat misschien
wel. En tegenwoordig wordt het dan met een filmpje opgenomen?
Kijk, je kunt ook zeggen, wat heerlijk dat je dat er nooit iemand komt kijken. Wat je kunt doen en laten waar je zelf zin in hebt.
Maar dat is niet goed, wil je zeggen?
Nee, dat is niet goed.
Nee.
Ga af en toe eens kijken wat die luiden van terecht brengen.
Ja.
Het was algemeen bekend dat sommigen er lelijk de kantjes van afliepen bij die colleges. Dus ja, ik kan een docent die, ik ga verder geen namen noemen. Een docent die zijn eigen syllabus voorleest op college. Ja, de studenten zijn ook niet gek, dus na 4 weken kwamen ze niet meer. Maar dat is toch gek? Je moet toch een beetje checken of het werk normaal wordt uitgevoerd.
Jij vertelde toch een keer een verhaal dat jij een keer een bullshit verhaal had verteld. En dat je na 10 minuten zei, alles wat ik nu verteld heb, dat klopt niet.
Ja, in een werkgroep, ja. Omdat ik vond dat ze ontzettend slecht voorbereid waren op... je moest een paar bladzijden lezen in zo'n hele harde boek. Trouwens, volgens mij was het James Joel. European History, dat is een prima boek. Vonden ze moeilijk, maar dat is ook zoiets. Hè, die fabeltje dat die Nederlanders allemaal geweldig Engels kunnen, gaat dan pot zitten. En ze klaten steen en benen over die Engelse handboeken die we gebruiken. En Joel was ook wel iets lastiger dan Palmer, maar goed, allee. Dus dat irriteert me geweldig. Dus, en vooral omdat het begin van de Eerste Wereldoorlog toch een vrij complexe aangelegenheid is, dacht ik zal jullie eens hebben. Dus ik had een soort riskachtig verhaal. Het liep precies omgekeerd allemaal. En het was één grote fantasie. En zij zaten allemaal braaf te schrijven. En toen zei ik na 20 minuutjes of zo, ik zei, is jullie niks opgevallen? Wat ik verteld heb is volledig in strijd met alles wat in jullie handboek staat. Hè? En jullie hebben er niets van gemerkt.
Er was niemand die een opmerking had gemaakt? Nee. Normaal heb je nog wel één ijverige iemand die zegt, meneer...
Het was doodse stilte. En toen zei ik, het is allemaal wat ik heb gedaan en allemaal verzonnen. Om jullie erop te attenderen dat jullie het boek niet hebben gelezen. En jullie ben je niet voorbereid. Het gekke was, dat ze vonden het helemaal niet leuk. Ze waren pissnijdig. Ze vonden het een rotstreek. Ik heb het ook maar één keer gedaan.
Wat vond jij daarvan?
Ik vond het zelf erg geestig, maar goed.
Maar wat vond je van de reactie dat niemand dit zei?
Ja, verbazingwekkend, want tenslotte had ik het probleem dat ik niet precies wist hoe ik door moest met dit kletsverhaal. En tenslotte wordt het zo, wordt het ingewikkeld als het
ware. Breng ons ook een beetje bij wat deze week ook speelde, dat de kwaliteit van leerlingen dramatisch slecht is in Nederland. Hè? En er waren nog een paar luisteraars die vroegen, vanwege je onderwijsachtergrond, wat jouw visie daarop is.
Ja, ik heb een hele, hele traditionele visie op onderwijs. Misschien zouden we ons eens kunnen afvragen waarom het niveau van het Nederlandse onderwijs vroeger zoveel beter was dan nu. En waarom het juist in de afgelopen 25, 30 jaar enorm achteruit gekacheld is en nog steeds achteruit kachelt, dat heeft naar mijn idee te maken met het feit met de bekende fabel natuurlijk dat onderwijs altijd leuk moet zijn.
Oh ja.
Dat er veel te veel leerdoelen zijn. En zorg dat je een heel beperkt aantal leerdoelen hebt. Herstel de discipline in die klasse. Dus ja, wat ik er wel eens zoveel gezien heb, dan dacht ik, wat een rommeltje is het hier. Ja, bij ons heerst, ik wil niet zeggen kadaverdiscipline, maar ja, het was toch duidelijk wie de baas was en er werd duidelijk les gegeven enzovoort enzovoort. Dus ik zou zeggen, kijk naar hoe, we hebben een tijd gehad dat het prima liep, dus onderzoek nou waarom het prima liep.
Ja.
Dat lijkt mij een voor de hand liggende gedachte, eerlijk gezegd. Dat zal betekenen dat we afscheid moeten nemen van een paar van die gezelligheids- en creativiteitsdoctrines van de jaren 70, naar mijn gevoel. Ja, en maak de klassen kleiner. Ja, dan zal natuurlijk de overheid zeggen, ja, maar we hebben helemaal geen mensen om voor de klas te zetten als we de klassen kleiner maken. Ik heb toch verteld van die school, een hartstikke prima school, waar maar een kleinkinderen op zaten, verder niks mis mee. Er zaten ook wel 32 kinderen in die klas. Mm. Ik dacht dat ze twee klassen hadden samengevoegd, maar dat was niet zo. Het was één klas. Evenveel mensen als in de klas zaten toen ik op school zat.
Ja.
En wat dat betreft, de kinderen zijn anders dan toen ik op school zat. De kinderen van toen ik op school zat waren gewend aan dat er een vrij stevige discipline was. En tegenwoordig is dat maar vrijheid, blijheid. Dus ja, ik zou zeggen daar, hoe het ook mogelijk is natuurlijk, ja. Waarom willen mensen niet in het onderwijs gaan werken? Oh ja, omdat het enorm zwaar werk is. Nou, dat zou je al kunnen verminderen door de klassen wat kleiner te maken. In andere landen in West-Europa zijn de klassen beduidend kleiner dan in Nederland.
Mm-hmm.
Dus ja, we hebben dat zoals zo ontzettend veel in Nederland laten versloffen. En betaal die mensen beter. Ze worden tegenwoordig ook wel wat beter betaald. Maar ook dat die enorme hoeveelheden geld die we in dat onderwijs hebben gepompt, eigenlijk sinds het begin van de nieuwe eeuw, dat heb je ook het gevoel van, dat is niet goed terechtgekomen. Er zijn allerlei bestuurslagen tussen geschoven en allerlei varen. Kijk, dat is net als met de universiteit, het kantoor van de letteren, hoe heet het, faculteit. Toen ik medewerker was, werkten daar 3 mensen en toen ik vertrok werkten er, ik weet niet hoeveel, maar in ieder geval veel en veel meer mensen. Allemaal mensen die geen onderwijs gaven. Wat doe je aan een universiteit? 2 dingen. Onderwijs en onderzoek. Al het andere kan tot een minimum wat mij betreft beperkt worden. Ja. En zorg in ieder geval dat er behoorlijk onderwijs gegeven kan worden. Ook die werkgroepjes, wat een leuk idee natuurlijk, die werkgroepjes. Maar die werden alsmaar groter en groter. Ook vanwege het feit dat het aantal studenten toenam. En het aantal docenten niet toenam.
Je kunt doorpraten over deze aflevering in de WhatsApp-groep van deze podcast en daar ontmoet je ook andere luisteraars. De link naar de WhatsApp-groep staat in de show notes van deze podcast.
Ik bedoel, wat zijn dit nou voor stratega van Lik met Vestje? Je hebt het gelezen?
Ja.
Oké, dus u was ook voor uittreding uit de Europese Unie?
Nee.
Oh.
Luister nu naar het college over populisme en democratie.
U bent voor invoering van de gulden weer, in plaats van...
Nee,
ook niet.
De opvolger van Waarom is de burger boos?
Bent u dan voor administratieve detentie?
Nee.
Nu te downloaden via de link in de show notes.
Dus u heeft het hele programma bestudeerd. Het leek u eigenlijk allemaal onzin en toen heeft u er toch op gestemd.
En hoe je in de toekomst je boodschappen doet en hoe dat verandert, vertelt de baas van Ahold Delhaize, Wouter Kolk, nu in de podcast C-Level. Luister hem direct via de link in de show notes.